Spijaan, Alde, hallo, Delta Lima Oscar. Vorige week is er een conferentie geweest, Volstem 2024, over allerlei zaken die met SDR te maken hebben, in de breedste zin van het woord. En dat betekent ook onder andere amateursatellieten, want die maken er ook steeds meer gebruik van. En ook de gebruikers van die satellieten gebruiken natuurlijk steeds vaker SDR-apparatuur en zo. Dus allerlei nieuwe ontwikkelingen werden daar besproken. Eentje daarvan was ook het voorstel van ESA om een geostationaire satelliet of anders een HEO, een hoge elliptische baan satelliet, te gaan bouwen. Althans gedeeltelijk een payload voor amateurs, amateursatelliet payload dus, die in zo'n satelliet ingebouwd moet worden. Eigenlijk dus zoiets als Oscar 100, zeg maar, een opvolger of een kopie daarvan, maar dan wel met misschien wat nieuwere technieken of andere dingen dan Oscar 100, dat moet nog bedacht worden. Frank Seppertveld, PD0AP van ESA, die heeft al een paar keer daar wat presentaties over verzorgd en dat heeft hij ook vorige week gedaan bij die conferentie. Het hele verhaal nog eens uit de doeken gedaan, hoe dat allemaal gaat. En was weer een mooi overzicht van het gebeuren. Met een beetje ook een tijdlijn erbij. Het idee is om rond deze tijd zo, uiterlijk in maart, te gaan beginnen met het verzamelen van alle informatie van de verschillende betrokken partijen. Vooral ook uit de amateurwereld. Om zo de requirements een beetje te krijgen. De wensen uit de wereld van de verschillende partijen. En dan in mei, dan moet dat zo'n beetje uitgewerkt worden en dan echte keuzes gemaakt worden, zo vanaf mei. Zodat dan wat duidelijker wordt wat er nou wel en niet in die satelliet payload moet komen. En dan moet daar later dus het een en ander gebouwd gaan worden. En dat moet zeker in september definitief besloten kunnen worden, zodat dan ook echt proto's gemaakt kunnen worden enzovoort. Dus er beginnen echt concrete plannen te komen. Amateurs hebben daar nog steeds invloed op. Verschillende AMSAT-organisaties hebben ook al voorstellen ingediend voor verschillende dingen die ze in die satelliet zouden willen zien. Maar dat gaat natuurlijk alle kanten op en er zitten ook wat dingen bij waarvan je meteen al zou denken van dat zal waarschijnlijk niet gaan lukken. Maar wie weet, er kan van alles gaan komen. En het is maar net wat de verschillende betrokken partijen er samen van vinden. Onder leiding van de ESA. Dus dat belooft interessant te worden. En zeker volgend jaar dan is het definitief vastgesteld hoe die satelliet of het deel van de satelliet eruit komt te zien. Want ESA moet nog gaan overleggen dan met satellietbouwers en satellieteigenaren of ze bereid zijn dat pakket dan ook aan boord te krijgen van hun satelliet. En dat gaat dus later dit jaar allemaal gebeuren. Goed, dan GreenCube, oftewel Italië Oscar 117. Daar hadden we de afgelopen weken een beetje paniek, want de Italianen waren van plan die satelliet definitief uit te zetten op 5 februari. En toen kwam er een heleboel protest, grote handtekeningen, acties, al meer dan 2000 intussen. En van alles geprobeerd om de Italianen op andere gedachten te brengen. Vorige week had AMSAT Italië al laten weten dat de Italiaanse ruimtevaartorganisatie bereid was om daarover na te denken. En ze gingen het evalueren. En toen was het spannend, wat gaat er gebeuren? En sindsdien niks meer gehoord vanuit Italië. Ze blijven helemaal stil, maar wel is het zo dat Oscar 117 niet uitgeschakeld is op 5 februari. Hij doet het nog steeds, helemaal volledig operationeel en iedereen blij. Iedereen blijft hem gewoon gebruiken. Maar wat dat nou betekent is nog steeds niet duidelijk. Of ze nog steeds van plan zijn om hem dan even op een iets later tijdstip alsnog uit te schakelen, dat is helemaal niet bekend. Dus het is nou afwachten wat de nieuwe berichten worden uit Italië. Maar ja, zolang die blijft werken is het ook goed, hè. Desnoods laten ze nooit meer iets van zich horen als ze de satelliet maar ingeschakeld houden. Ook goed. Nou, intussen wordt in amateurkringen van alles gedaan met die satellieten. Er worden programma's voor ontwikkeld die goed gebruikt kunnen worden. Een GreenCube Terminal programma bijvoorbeeld. En er worden kaarten gemaakt om precies bij te houden waar de verschillende gebruikers van die satelliet allemaal zitten. En dan zie je dat het toch echt wel heel druk is. Met enorm veel telemetrie die ontvangen is en verzameld. En heel veel landen. 121 DXCC-landen, 50 Amerikaanse staten, allemaal. 47 Japanse prefecturen en noem maar op. Hè. Dus een heleboel delen van de wereld maken enthousiast gebruik van die satelliet. Dus laten we hopen dat het zo door kan blijven gaan. Dan hadden we de landing van Slim, een Japanse maanlander, op de maan. Die is momenteel nog niet terug. Hij zou misschien over een week of wat weer eens kunnen worden geactiveerd. Misschien, de kans is heel klein, maar wie weet. Maar intussen is wel duidelijk geworden dat het toch wel een groot succes is geworden met die twee kleine landers. De ene is een hopper, een ding wat sprongetjes kon maken. En de andere was een klein maanwagentje, LEV 1 en LEV 2. En dat is toch wel mooi, want LEV 1 die heeft dus inderdaad nu officieel een machtiging gekregen. Puntje laat, maar toch. Dus de call Juliet Sierra 1 Yankee Mike Golf is inderdaad de call van LEV 1. En daardoor kunnen we nu stellen dat dit dus de allereerste keer is dat er een echt amateurstation vanaf de maan actief is. Het is nog nooit eerder vertoond. Wel in een baan op de maan, maar nog niet vanaf het maanoppervlak. Nou, dus LEV 1 heeft de primeur. En die relieert dan boven die data van LEV 2. Dus je zou kunnen zeggen het is een dubbel systeem, maar goed. Maar goed, LEV 1 en LEV 2 zijn inmiddels dus wel ook niet meer operationeel. En het is ook maar helemaal de vraag of ze nog ooit terugkomen. Maar toch, het idee dat dit zo gelukt is op 70 centimeter met 437 410 megahertz CW en andere uitzendingen, dat is toch wel bijzonder. Intussen wordt nog de verzamelde telemetrie geanalyseerd. Vooral Danny, EA4GPZ, die is daar heel goed in. En die zit al die ontvangen telemetrie data allemaal te bestuderen om te kijken wat voor modulatiesoort en codering en zo toegepast is. En dat heeft hij intussen een heel eind uitgeplozen. Sowieso is de CW-telemetrie al wel duidelijk. Althans, de kanalen kunnen worden ontvangen. Maar nog niet vertaald naar echte spanningen, stromen en dat soort dingen. Want die informatie is nog niet beschikbaar. Komt hopelijk nog uit Japan. Maar wel zijn die kanalen allemaal keurig te zien in hexadecimale getallen. En verder ook allerlei andere data met PCM, PSK en PM. Met 64 baud en een subcarrier op 2048. Kilohertz en dat soort grappen. Dat is allemaal uitgedokterd. Dus het format van de uitzending is bekend, maar de inhoud dus nog niet. Komt misschien nog. Dus op zich een leuk geslaagd experiment kunnen we wel stellen. En dan komen er waarschijnlijk nog meer in de toekomst. Dus daar kunnen we ons alweer op voorbereiden. Het zijn natuurlijk wel vooral de grotere stations die nu de kans hebben gehad om die data op te pikken. Zoals de Dwingelo-telescoop en de schotel van AMSAT-TL in Bochum. En nog een paar van die hele grote. Maar ook een paar andere amateurs hebben toch ook wel wat op kunnen pikken. Wat betreft de baanparameterlijst van Amsat daarna. Daar zijn weer een paar satellieten afgevoerd. En er gaan er nog veel meer verdwijnen binnenkort. Een daarvan is Oscar 92. Foxcube 1. Fox, hoe heet die? Ja, 1D. Die is verdwenen op 2 februari. Object 43137. Dus Amsat Oscar 92. En ja, die is verbrand in de atmosfeer. En ook Oscar 116. Kom ik dadelijk nog even op terug. Dat is object 51031 op 4 februari verdwenen. Dus die zitten niet meer in de lijst nu. ARES-activiteit, ja, daar zijn er weer heel wat geweest natuurlijk met die Axiom 3-missie die net afgesloten is. En daar zijn wat verbindingen gemaakt links en rechts met de VS onder andere. En ook met Spanje en noem maar op. Maar dat gaat nou toch wel door nu die lui weg zijn. Want er is ook dus met Amerika een verbinding geweest op de 7e. Die is geslaagd met Spanje, met Valencia op de 9e. En er komen er weer een paar aan. Eentje met Rusland, maar daar is nog eigenlijk weinig of niks van bekend, behalve de datum en tijd. Het is nog niet duidelijk op welk station, waar en zo. Maar op de 15e om 9:20 moet er een verbinding met Rusland komen, in het Russisch. Met Nikolai Tjub in het ISS. En dan een verbinding met Italië, met Rome. Die kunnen we zeker wel oppikken. Een rechtstreeks verbinding ook. En dat gaat gebeuren op de 15e februari om 12:32. En dan weer eentje met Rusland, met Kaliningrad. Dus dat stukje Rusland tussen Polen en Litouwen. Dat kunnen we dan zeker ook rechtstreeks oppikken. En dat gaat dan gebeuren op de 16e om 10:10 s'morgens. De 16e om 10:10. Verder geen activiteiten met de rest, behalve dan dat natuurlijk wel het FM repeater systeem ingeschakeld is voor 270, behalve op de momenten dat er bijzondere dingen zijn, zoals komende week de 13e als er een progress vertrekt en de 17e als er weer een progress aankomt, een nieuwe, zien we straks nog. Ja, verder de bekende hamfests en andere bijzondere dingen, zoals die bijeenkomst in Florida voor mega Ares en zo. En dan de CubeSat Developers Workshop in april en Dayton Invention in mei. En nou ja, zo blijft het zeker nog doorgaan in de toekomst in de komende maanden. Ja, dan is van de week toch de PACE-satelliet gelanceerd door NASA na enige vertragingen met een hoop experimenten aan boord voor het bestuderen van de atmosfeer en de oceanen enzovoort. Met daar ook een experiment uit Nederland bij, dus daar mogen we extra blij mee zijn. Nou, verder de lancering die eraan zit te komen van Nova-C van Intuitive Machines, missie 1. Met een Falcon 9. Die is ook een paar keer weer uitgesteld, maar nu staat hij op het programma voor 22 februari. En ja, daar zitten allerlei leuke dingen in. Experimenten en zo. Die moet gaan landen op de maan op de 22e. Als het dan mee zit. En dan gaan er nog wat extra leuke dingen bij gebeuren. Maar daar komen we ook op. Verder, Virgin Galactic, die hebben zo'n ruimtevliegtuig, Spaceship 2, waarmee ze dan de nodige vluchtjes uitvoeren. Maar er was bij de laatste vlucht ergens even iets mis met het moedervliegtuig, zeg maar, van waaraf die gelanceerd wordt. Er was een pin voor het uitlijnen van het systeem verdwenen en dat was toch niet handig. Nou, het gaf uiteindelijk helemaal geen problemen, dus er is helemaal niks misgegaan of zo, maar het was toch niet de bedoeling. Nou, dat moet dus eerst onderzocht worden en gekeken wat de oorzaak was en dat oplossen enzovoort. Dus voorlopig zijn die vluchten even stopgezet. Er komen even geen nieuwe vluchten op korte termijn. En Voyager 1, dat is nog steeds een probleem. Sinds 14 november hebben ze een probleem met de boordcomputer van Voyager, die dus helemaal aan de rand van het zonnestelsel zit. En die is natuurlijk al oud en versleten. Hij heeft heel weinig energie meer over uit zijn nucleaire voeding. Het is allemaal heel zwak. Ze hebben al veel subsystemen moeten uitschakelen om stroom te sparen. Nou wordt het moeilijk. En nou, sinds november is er dus een probleem dat de telemetrie niet meer goed functioneert. Er komt alleen maar onzin naar beneden. En dat is jammer, want ze willen toch de subsystemen goed in de gaten houden om te kijken of ze daar nog iets actie moeten ondernemen af en toe. Maar dat kunnen ze niet meer zien. Het is alleen maar een hele rommel van digitale data waar ze niks mee kunnen. Nou, ze zijn van alles aan het bestuderen. Commando's aan het sturen, heel voorzichtig, om hem weer de goede richting te krijgen. Maar ja, het is lastig. Omdat ze dus niet kunnen zien wat het probleem is, moeten ze van alles proberen. Er is ook geen engineering model meer beschikbaar van Voyager 1. Dus ze kunnen niet eerst dingen beneden uittesten en dan uploaden naar boven. Zeg maar, dat werkt allemaal niet. Dus ze moeten het echt allemaal theoretisch verzinnen. En dan maar hopen dat het een keer toevallig goed gaat. Nou, dat is jammer, maar het is even niet anders. Ze moeten maar proberen er toch iets van te maken. Verder, UT1FG, Maritiem Mobiel, Jori, bekende kapitein op een groot schip, vaak actief op alle mogelijke banden en amateursatellieten. Hij zit nu, of een paar dagen geleden, in de OC en ik denk dat hij inmiddels aangekomen zal zijn in Sint-Petersburg of daar in de buurt. Als ik het goed heb, ging die kant op. Dus die is misschien even niet meer actief, maar die komt vast weer terug. Ik kan niet missen. Nou, in Thailand wat bijzondere activiteiten met het station Hotel Sierra 60 Romeo Alpha Sierra Tango. Actief op Oscar 100 regelmatig. Verder, telemetriezaken van Slim die nog bestudeerd worden met ook reflecties tegen het maanoppervlak, waardoor ook nog alle extra dingen eruit afgeleid kunnen worden. Nou ja, van alles. Verder, ja, dus wat betreft Oscar 92 die aan het verbranden was, ook is die andere satelliet, Oscar 116 of wat was het, dat is dus eigenlijk Sanosat 1. Die dus ook verdwenen is. En er komen er nog meer. Griffex, object 40379, die zal waarschijnlijk op de 22e gaan verbranden in de atmosfeer. En Lume 1, oftewel 43908, die zou op de 13e al kunnen gaan verbranden in de atmosfeer. En Cape 3, 47309. Waarschijnlijk op de 18e februari zal die gaan verdwijnen. En IT Spins 49017, die zou op de 25e februari kunnen gaan verbranden. Nou, kortom, er wordt even flinke opruiming geregeld vanwege de hoge zonneactiviteit. Dat heeft flink effect. Ja. Zo gaat dat. Dan even de verschillende amateursatellieten nog nalopen. Oscar 109 heel af en toe te gebruiken, maar moeilijk. Oscar 73, eigenlijk normaal operationeel. Oscar 7, normaal mode B, maar vandaag was hij toevallig in mode A te vinden. Er zijn vreemde dingen die kunnen gebeuren daar. Oscar 91, meestal wel actief, niet altijd. Maar wel als hij actief is te gebruiken, als hij in de zon zit. Oscar 29 blijft toch nog steeds redelijk goed functioneren. Heel veel omlopen doet hij het gewoon momenteel. Opvallend dat hij toch weer helemaal teruggekomen is. Nou, Oscar 117 dus, helemaal operationeel nog steeds en heel populair. Oscar 86, even weg geweest, maar hij doet het weer. Space Station dus alleen de FM repeater normaal actief, maar andere dingen niet. Hè? Dus geen packet, geen slow scan, niks. Oscar 97 helemaal goed. Linux had twee heel af en toe een keer te vinden. Net als Oscar 44, ja, heel af en toe één packet, maar daar heb je niet zoveel aan. Oscar 101, meestal ook wel operationeel. Oscar 100, de geostationaire satelliet, volledig operationeel, geen problemen. RS-44 doet het prima. De nieuwe Oscar 121, meestal ook wel goed bruikbaar. En Oscar 50 ook nog steeds helemaal operationeel. Afgelopen week even helemaal geen activiteiten geweest met de Tefeld-satellieten uit Israël. En ook helemaal niks van gehoord wat daarmee aan de hand is. Dus ja, misschien hebben ze even andere dingen te doen ofzo. Goed, in het Space Station was de belangrijkste gebeurtenis de afgelopen week het vertrek van de Axiom 3-missie. Bemanning. En ja, die hadden eigenlijk al vorig weekend moeten vertrekken zo'n beetje, maar vanwege slecht weer met een landingsplek moest dat steeds uitgesteld worden. En dus konden ze er nog een paar dagen aanplakken en uiteindelijk zijn ze toch op woensdagmiddag vertrokken. En op vrijdagmiddag dan geland bij Florida. Ja, en dat ging eigenlijk probleemloos allemaal. Dus in de Atlantische Oceaan voor de kust van Florida. Nou, en die zijn dus weer thuis, alles goed. En de bemanning die nou achtergebleven is, is weer de bekende zevenkoppige bemanning. En die zijn gewoon volop bezig met de bekende routineactiviteiten, zeg maar. Ja, dan komen er weer nieuwe dingen aanzetten en vertrekken ook weer. Progress MS-24 die moet vertrekken op de 13e om 3:09 s'morgens onze tijd. En de volgende, nou nee, die zal eerst nog naar beneden worden gehaald en dan verbranden in de atmosfeer rond 7 uur op de 13e. Nou, en dan komt op de 15e de lancering van Progress MS-26. Om 4:25 en 6 seconden, als het allemaal goed gaat. En die zal dan op 17 februari aankoppelen aan de Zvezda-module om 7:12 en 6 seconden. Maar die tijd die is nooit zo nauwkeurig, dat kan best een aantal minuten vroeger of later zijn. Dan de nieuwe bemanning voor de volgende expeditie 71 met 4 astronauten. Of 3 astronauten en een Russische cosmonaut eigenlijk. Die zal met een Crew Dragon worden gelanceerd op de 22e om 9:11 als het goed is. En dan op de 23e aankoppelen aan het ISS. Nou, en dan komt er nog een ruimtewandeling van de Amerikanen later in februari om nog wat dingetjes te klussen aan de buitenkant van het station. Dus dat belooft allemaal weer wat. Nog een satelliet die verbrand is, of zal, even kijken, is het al gebeurd? Ja, dat is al gebeurd. Namelijk Moonlighter, een van de satellieten die met een groepje zijn gelanceerd op 7 februari. Nee, toen is hij verbrand op 7, maar die was op 6 juli vorig jaar gelanceerd met totaal 6 stuks. Moonlighter is dus nu ook verdwenen. En er gaan nog meer dingen wat dat betreft. Oké, lanceringen die geweest zijn 8 februari. 8 februari weer een Falcon 9 dus met die Pace satelliet. Dat is allemaal goed gelukt om 7:33 dan februari 's morgens een lancering uit Rusland, Cosmos 2575. Zo is zo'n geheime militaire satelliet in het baanvlak van de vorige Cosmos 2574. En dat zal geen toeval zijn. Maar goed, wat dat gaat doen, allemaal onbekend. En dan natuurlijk weer eens een Starlink-lancering op de 10e. S'morgens heel vroeg, maar die is wel, ik weet niet hoe vaak, uitgesteld geweest vanwege slecht weer. En dat geldt voor veel lanceringen tegenwoordig. Dat ze heel veel moeten worden uitgesteld en dat het dan elke keer weer 1 of 2 of 3 dagen enzovoorts opschuift. Dus ja, dat krijg je in de winter. Dan gaat het een beetje mis. Goed, nog even naar die lancering van... waar zit die? Van Nova C met de IM-1-missie naar de maan. Die zal nog wel wat leuke dingen meenemen. Onder andere EagleCam. En dat is een kleine camera, een doos, een simpele doos met een camera. Die wordt vlak voor de landing uit de Nova C lander gegooid, 30 meter hoogte. Zodat hij dan net iets eerder op de grond valt. En dan kan hij mooie foto's maken van de landing. Dat is nog nooit geprobeerd, hè, om een foto te maken van een ding wat aan het landen is. Want ze willen wel eens zien hoe dan de uitlaatgassen en de vuur en vlammen en zo, hoe dat eruit ziet. En wat dan het effect is op het zand en zo op de maan. Dat soort dingen. En ze willen dan ook kijken wat voor stofwolken ontstaat en hoe zich dat gedraagt enzovoort. Dus dat is ook weer een grappig trucje wat ze bedacht hebben. En ja, dat zou dan allemaal op de 22e bij die landing moeten gaan gebeuren. We zijn benieuwd. Ja, verdere lanceringen. Ja, er zit dus weer een lancering aan te komen van Starlinks op de 13e. S'avonds heel laat. En verder, ja, die Nova C-lancering op de 14e om 6:57 onze tijd, 's morgens. Moet je dus een beetje vroeg zijn als je die wil volgen. Verder op de 14e ook een paar uur later. Een lancering van weer een Falcon 9, maar dan met... Een geheime missie van, hoe heet het, van de Amerikanen, Space Force. Dus weer zo'n spionagesatelliet of zo. Ook 's avonds heel laat. Dan op 15 februari de lancering van H3 missie, nummer 2. Want de eerste die vorig jaar was geprobeerd in maart, die was mislukt. Nu gaan ze een tweede testlancering doen met onder andere een grote dummy massa met wat meetspullen eraan om te kijken hoe het allemaal gaat. Maar er zitten ook nog een paar kleine satellieten bij. Dus ja, die durven het wel aan. Dus wie weet gaat het toch goed. Donderdag de 15e om 1:22 morgens vroeg. Lancering vanuit Japan. En dan op de 15e. Progress MS 26, lancering om 4:25 morgens. Vanaf Baikonur natuurlijk. En dan op de 17e zaterdag volgende week lancering van een INSAT met GSLV-raket uit India. En op zondag de 18e nog een lancering van een Electron vanuit Nieuw-Zeeland. Dus nou, het wordt weer flink druk. En we zullen zien wat dat allemaal gaat doen. Bij die lancering trouwens van Nova C moet ook de eerste trap van de raket weer terugkeren naar de landingsplek bij Cape Canaveral. Dus die wordt ook weer gered. Ja, nou verder. Eigenlijk geen andere lanceringen op dit moment die al van belang zijn voor zover nu bekend. Dus dat zien we dan volgende week vanzelf weer. Goed, tot zover even de dingen van deze week.